er nog even in, denk ik. Vanmorgen lees ik Vayeshev. Ik ga eens even kijken wanneer die verschijnt. Kijk, daar hebben we hem al. Ik verklap straks pas waarom dat oog erbij staat. Maar het is de 9e parasha deze keer. Vayeshev Jacob. En dat begint dan zo. Jacob echter woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader in het land Canaan.
Nou,
dat is
de microfoon.
Oh ja, goed. Stuur me maar een beetje hoor. Ja, dat woordje Vayeshev, dat komt van Yashav. En dat heeft te maken met wonen, maar eigenlijk ook met het simpele woordje zitten. Gewoon zitten. Zitten, vestigen, wonen, verblijven. Dus dat vind ik het mooie van dat Hebreeuws. Het is vaak zo simpel. We hebben allerlei woorden, maar dan is het dat het woordje zitten. Jacob die zit daar. Hij heeft daar als het ware te gast in dat land. Hij heeft dat land nog niet gekregen verder. Hij woont daar als een soort gastarbeider, zou je bijna zeggen, op dat moment nog. En hij woont daar en hij zit daar. En dat is leuk als je dat Yashav neemt, dat is verwant aan het woordje Yeshiva. En wat is nou een Yeshiva? Waarschijnlijk weten veel van u dat al wel. Dat is de leerschool in Israël, zeg maar ook hier in Nederland zou het kunnen zijn. En dan zit men met tweetal, drietal, viertal om de tafel, achter tekst, en die tekst dat is dan Torah of Talmud, en dan discussieert men daarover. En juist door het discussiëren en het horen, dat een ander het net even anders denkt dan jij, verdiept dat en ga je het beter begrijpen als het ware. Dus dat is eigenlijk heel mooi. Je hebt hier ook zo'n plaatje van in Yeshiva, en dan zie je hoe massaal dat kan zijn in Israël. Er zitten daar allemaal, het is daar ik moet zeggen, ik gaf voor onderwijs in speciaal onderwijs. En toen ik begon, kwam ik bij de hoofdmeester van die klas. Dan zat hij aan deze kant en ik zat achteraan het bureau. En als morgens vroeg het eerste wat hij deed was lezen. En dan lazen alle kinderen dwars door elkaar heen. De school heette Shalom, dus dat was ook wel wat grappig in die tijd. En dat was één grote, ja, laat ik het niet het woord heksenketel gebruiken, maar het was wel één grote chaos, al die stemmen door elkaar heen. En eigenlijk is dat hier ook een beetje zo. Daar moeten wij als christenen, als een ordelijke kerkdienst, misschien wat aan wennen. Maar je hoort ze allemaal door elkaar heen praten en discussiëren, en het gaat soms ook best wel stevig. Na de tijd geven ze elkaar weer hand, maar tijdens het gesprek dan gaat het pittig. Nou, dat is verwant met dat woordje wat we net hadden. En dan staat het er zo, van je chef Jacob, de Eret, dat kent u inmiddels denk ik, de aarde, het land, Megure, Aviv, de Eret, Kanaan. En dat woordje Gore, dat is wel interessant. Want, dat heeft te maken met Magoer, of met woning, of verblijfplaats. En daarvan komt het woordje geer, is daar weer verwant aan. En dat hebt u vast al eerder gehoord. De geer, dat is de vreemdeling, de bijwoner. Ik voel mezelf ook een beetje een geer. Een geer, een bijwoner. En ik voel mij verwant met het Jodendom. Ik ben geen Jood, ik ben gewoon een Fries. Maar ik voel me er wel verwant mee. En in die zin voel ik mezelf altijd wat een geer. Iemand die mee mag doen met hen, als het ware. Nou, dan hebben we dus die woorden gore. Gastland, zou je kunnen zeggen. Maar goede woning. En geef de vreemdeling. En ik hoop dat u allemaal u ook een beetje zo voelt. We zijn toch hier een beetje op deze aarde onderweg. En soms dan denken we dat we heel vast ergens wonen. Stormvrienden binnen. Maar het is maar allemaal betrekkelijk, hè. Het is allemaal betrekkelijk. Ja, en dan gaat het in vers 3 verder. Hij heeft voor hem gemaakt een veelkleurige mantel. God heeft voor zijn vader heeft voor hem gemaakt een veelkleurige mantel. En dat ketonet patim. Een veelkleurige mantel, die krijgt hij. Daar valt hij natuurlijk wel in op. He, want als de anderen gewoon een simpele, misschien wel wit, zoiets crème, misschien wat smerig, maakt allemaal niet uit, aan hebben. Hij heeft een veelkleurige mantel aan. Hij valt er even op. Nou, patim, waar dat ketonet passief van komt, dat komt van pas, van palm, van zool, van hand of voet. Het heeft te maken met lange mouwen, die hingen dus misschien wel een beetje op het armen heen. Was rijk geborduurd, veelkleurig, was gestreept, staat er ergens. En de Midrash die zegt, de mantel die Rachel en Lea droegen tijdens de huwelijksnacht, een familie-erfstuk dus. Oh. Nou is het zo, dat ik ga ervan uit dat Mozes Torah geschreven heeft. Alleen, ik ga ervan uit dat hij dat deed op basis van familieerfstukken. En wat waren die familieerfstukken? Dat waren kleitabletten. Iedere generatie had zo zijn geschiedenis opgeschreven. Ik ga daar nou maar niet al te ver op in deze keer. En dat kan je in de Bijbel zien door het woordje toledot. Dat is een belangrijk woord in de Bijbel. Maar dat Mozes die gebruikt heeft en dat hij die familie-erfenis als het ware vastgelegd heeft op schrift. Net terwijl die waarschijnlijk in het spijkerschrift geschreven was. Maar hier hebben we er ook zo'n familie-erfstuk. Zo'n ketel net passim, zo'n veelkleurige mantel. En die krijgt Jozef. Dat is nogal wat als je dat krijgt. Ja, we komen dat ding meer tegen trouwens, die ketenet passie, maar ook in 2 Samuel 13. En zij Tamar, er zijn twee Tamars, hè, ga ik er even op in, dochter van David, nu droeg een pronkgewaad. Want in zulke lange gewaden gingen de dochters van de koning, zolang zij maagden waren gekleed. Dus daar heb je dat ook al, die droegen ook al zo'n ding. Nou, we hebben Tamar en Amon, die geschiedenis kent u waarschijnlijk, dat was de zoon van David, Amnon, en die leefde zo'n 1000 voor Christus. Maar we hebben ook een andere Tamar, dat is de Tamar en Juda. Juda, de zoon van David, was 1500 voor Christus. Dus we zien daar twee namen, en in dit geval ging het om de dochter van David. Ja, er komen nog meer tegen die mantel. Die mantel is eigenlijk een belangrijk gegeven, eigenlijk ook iets wat je door kunt geven, zo'n mantel. Dat kunnen wij ons niet meer voorstellen, want hoe snel gooien wij kleding niet weg? En vroeger werd dan zo'n pak nog een keer omgekeerd. Ik weet niet of je dat nog weet, maar dat gebeurde vroeger, want een pak was duur. Dus als het een beetje versleten was aan de buitenkant, dan keerde moeder, de vrouw, als ze dat kon, het pak om en dan kwam de binnenstof naar buiten toe. Nou, dus we kennen het nog wel een beetje dat zo'n pak belangrijk was, maar... In 2 Koningen 2 vers 13 lezen we daarop, raapte hij de mantel van Elia op, dat hij is Elisa, die van hem afgevallen was, keerde terug en ging aan de oever van de Jordaan staan. Dus Elia, die wat in een vurige waren, gaat hij, zeg maar, vaart hij ten hemel. En hij gooit dan zijn mantel terug en Elisa krijgt die als een soort erfstuk. Maar niet zomaar, het was natuurlijk een mantel van een belangrijke profeet. Hè? En hij erft dat dus. Elia die gaf het ware zijn gezag door aan Elisa. En zelfs een dubbel deel staat er. Een dubbel deel van de geest staat er in de Bijbel. Dus ook daar zien we die mantel belangrijk zijn. Ja, hij heeft voor hem gemaakt een veelkleurige mantel. Nou, we zien hier een bijzonder fenomeen wat we in de Bijbel tegenkomen. God kiest voor Abel, niet voor Kain. Hij kiest voor Abraham. Niet voor Lot. Hij kiest voor Isaac, niet voor Ismaël. Hij kiest voor Jacob, niet voor Esau. Had hij dan een hekel aan die tweede naam? Nee, daar gaat het niet om. Maar hij heeft maar keuzes. En hij kiest heel vaak voor de jongere, de zwakkere, de kleinere. Want God heeft onze kracht eigenlijk niet zo nodig. God die kiest voor datgene wat kwetsbaarder is. Daarom heb ik die lijn hier ook gezegd, die rode lijn. Het gaat om een lijn die God aanlegt door de tijd heen. En dan zie je, hij kiest voor Juda en niet voor Ruben. Terwijl Ruben de eerste geboren was. En dat is een wonderlijk fenomeen bij de Allerhoogste. Ja, die veelkleurige mantel. Het is niet het recht van de sterke, de slimme, de beste. Maar het plan van God, dat draait het om. En... het recht van de sterke, ja, die ontneemt eigenlijk de sterke met een hoofdletter zijn gezag. Dat zien we in de historie ook. Neem maar Alexander de Grote, neem maar Napoleon, neem maar al die grootheden. Ja, in feite doen ze alsof ze God zijn. En ontnemen ze de Allerhoogste zijn gezag. De sterke, de slimme, de beste, die moet zich voegen naar de eeuwige. Zo, dat is het wat we leren in de Bijbel. Steeds weer kiest God op die manier. Ja, en u kent die geschiedenis, we hebben ook een deel er nu van gelezen, maar u kent die geschiedenis dat Jozef op een gegeven moment in de put belandt, maar door die put heen komt hij uiteindelijk op de troon. Dat is weer zo'n wonderlijk gegeven. dat God dat soort wegen gebruikt. In het begin van de parasha lezen we 37 vers 5. En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders. Dus Jozef die droomde. En hij vertelde dat. Alleen die droom, daar stond hij zelf al heel centraal. En dat viel niet goed. Dat viel niet goed bij de broers. Dat zou trouwens in onze gezinnen waarschijnlijk ook zo zijn. Of je zou je neus ophalen, ja, heb je hem weer. Of iets anders, maar in ieder geval valt dat niet zo best. En daar staat dan, Vayachalom Yosef Chalom. Jozef droomde een droom. Dus twee keer dat woordje droom erin. Je ziet, Vayachalom, er zit Chalom in, en later nog een keer Chalom. Dat is het woordje voor dromen. En aan het slot van het parasha, daar staat dan, ze hadden beide een droom. Maar wie waren dat? Dat waren de bakker en de henker. Die hadden ook bij de droom. Dus die droom die staat wel heel centraal in dit gedeelte. Dus we jachal nu, de andere vorm, galon. Ze hadden beide een droom. Ja, het woord droom, dat komt van galam. Dat betekent dromen. Maar dat betekent ook sterk en gezond worden. En dat triggerde mij. Toen dacht ik, hé, dit is bijzonder. En het is verwant aan haglama. Ontdekken of herstellen. En ik weet niet of u nu ook al begint verbanden te leggen. Want ik las in het Slingerland ziekenhuis, die schreef het volgende over de droom. De hersenen tijdens de remslaap zijn actief met dromen, het verwerken van informatie en allerlei geheugenfuncties. En tijdens de droomslaap vindt dus grote activiteit van lichaam en geest plaats. Sla ik een stukje over. De functie van de droomslaap is om de geest te verfrissen en ervaringen die we tijdens de dag hebben opgedaan te verwerken. Dit is dus modern. En ze hebben veel nagedacht over dromen, hebben onderzoek gedaan en die bedenken, het zit zo in elkaar. En wat zien we? Het valt helemaal samen met het Hebreeuws. Dromen is sterk en gezond worden. Verwant met haar klama, ontdekken, herstellen. Wat is dat mooi, dat God dat al lang wist voordat wij dat ontdekten. Ja, hadden we maar naar het Hebreeuws gekeken, dan hadden we het sneller geweest. Ja, Jozef de dromer. In 1 Samuel 9 vers 9 lezen we, want de profeet, de Navi, hè, van tegenwoordig werd vroeger zienig genoemd. Dus toen had je ook al tegenwoordig en vroeger, hè. Want dat zijn van die betrekkelijke begrippen. Hè? Dit was toen, was tegenwoordig. Hè? Want de profeet was vroeger een ziener. Dus kortom, profeet en ziener, dat is hetzelfde. En Jozef de dromer, nu is Jozef de ziener. Aha, hij is Nabi, hij is een profeet. En Roé komt van zien. Hij is een ziener, hij zag dingen. Ja, maar de vraag aan ons is, zien wij onze tijd? Ja, wij mogen ze ook zien om ons heen. En zien betekent ook iets, heeft ook te maken met visie. Zien. Zien wij onze tijd? Vanuit Gods woord en vanuit zijn geest. Vanuit zijn denken. Nou, Israël was verstrooid. Dat zien we en dat weten we uit de historie. Maar Israël staat er op de kaart. Dat zien we gebeuren, toch? Tenminste, ik zie dat en ik denk dat u dat ook allemaal ziet. Maar er zijn ook mensen die zien dat niet. En over zijn daar verblind voor. Torah wordt nauwelijks meer gelezen. Ik bedoel, als ik in een evangelische gemeente kom, dan maak ik soms mee dat iemand op basis van één versje een preek houdt. Wordt aan Torah gelezen? Wordt aan het woord gelezen? Nee. Dan komt er gewoon een heel verhaal van iemand. Maar Torah gaat weer open. Dit soort gemeentes groeit. Ik bedoel, toen wij het begonnen in Drachten, toen dacht ik bij mezelf, nou, al die synagoges door heel Nederland heen die waren, die zijn schort van is verdwenen. De mensen zijn verdwenen. Dat betekent, er is geen minyan meer. Dat betekent, de Torah wordt niet gelezen. Wie gaat dat nu overnemen, dacht ik toen. En toen dacht ik, misschien moeten we iets terughalen wat men doet in de synagoge. En dat de Torah weer gelezen wordt. Dat het woord van God weer gelezen wordt. Dus ik geloof dat die hele messiaanse ontwikkeling vooral ook te maken heeft met dat de Bijbel weer open gaat. Echt open gaat. Gebrek aan kennis. Nou, dat is het zeker. we zijn tegenwoordig, zeker met onze computers, volop mogelijkheden om te groeien. Volop, als je maar wil. Kerken lopen leeg? Ja, dat is deels waar. Maar er zijn ook heel veel zoekende mensen. Want wanneer je geen invulling meer krijgt voor je hart, voor je geest, dan ga je het ergens anders zoeken. Zien we dat allemaal? Men onderscheidt tegenwoordig vaak geen afgoden meer. Dat is gewoon een andere godsdienst. Die is evenveel waard als die van mij, zegt men dan. Zoiets. Maar wie ben ik? He? Dat het voor mij beter zou zijn dan dat van hem. Men onderscheidt afgoden niet meer. De winkels staan er vol mee. En de huizen ook al. Is ons buiten op een bankje en overal staan die dingen tegenwoordig. En de afgoden die tonen hun ware gezicht. Dat zullen we steeds lichaam merken. Liefde verkeelt. Maar de verdrukte hebben elkaar nodig. Dus het zijn allemaal dingen die we kunnen zien. En het ene roept het andere weer op. Kijk, hier heb ik eens even het hele gedeelte op een rij gezet. Alleen je ziet, er zitten rode stukjes tussen. Ik heb namelijk alle woorden rood gemaakt die te maken hebben met zien en met dromen. Want dromen is ook zien. Want in droom zie je iets. Of het dan verwerking is van iets van jezelf, of dat God iets geeft. Ik ga nog ietsje... Oké, dromen dus staat er 13 keer in, dat is het woordje galon, in deze tekst. En 23 keer het woordje zien. Nou, als je dat ziet, dan denk je, hé, wat is er wel aan de hand? Waar gaat dit allemaal over? Hier kan je nog beter zien. Bijvoorbeeld hier. Opeens zagen zij een karavaan naderen. Kijk eens goed. Daar viel het oog op. Enzovoort. Al die woorden die tonen hoeveel dat voorkomt in dit gedeelte. Ga er even naar kijken. Even snel. En u kent de geschiedenis, dan herkent u ook de zinnetjes die ik geschreven heb. De broers zien wel dat hun vader het meest van Jozef had. Wel een woordje zien. Jozef droomt, dus hij ziet. Jozef krijgt de opdracht om bij zijn broers te gaan kijken. Zijn broers zien hem van verre. Daar komt de meester dromer aan, de meester zinger. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt. Opeens zien ze een karavaan aan. En kijk eens goed, is dit niet het kleed van uw zoon? Dus hij is dan teruggestuurd, verscheurd en bloed van een beest erop. En daar viel het oog van Juda op de dochter van de Kanaaniet Zura. Juda begaf zich naar Timna. Nu zit er ineens een ander verhaaltje. Daar ga ik daar zo even op in. Want dat is een raamvertelling binnen het grote verhaal. Juda begaf zich naar Timna om bij zijn schaapsveerders te gaan kijken. Tamar bedekte zich met een sluier, zodat ze onherkenbaar was, niet te zien was. Toen Juda zag, hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. Kijk eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn. U plaatst het waarschijnlijk zelf op de goede plek in de geschiedenis. Juda herkende zich, ze, en zei, zij is onschuldig, maar ik niet. De vroedvrouw bond een rode draad om zijn hand, een teken dat hij zich het eerst gaat laten zien. En zo gaat het maar verder. Nog eentje. Potifar zag dat de heer Jozef terzijde stond. Hij was immers in dienst bij Potifar. En dan ontdekt hij dat alles wat Jozef doet lukt. Hij krijgt vertrouwen in deze man. En na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. Ja, dat was dan weer wat minder allemaal. Toen ze besefte, dat wat hij zag in de Hebreeuws, toen ze zag dat hij gevlucht was en zijn kleed bij haar had gelaten, riep ze haar bediende en zei tegen hem, mooi dat, zie staat daar weer. Het staat, ik zeg mooi dat, maar er staat zie. Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen en hield toezicht op het werk. En de gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat Jozef was toegetrouwd. En de schenker in de bak kreeg altijd een droom, ze zagen wat. Het viel hem op dat ze er slecht uitzagen. Nou, het gaat maar over dat zien. Nou, ik denk dat u het nu ook al weet. Ja, eigenlijk hebben we hier een situatie van drie personen. Jozef die wordt verkocht. Jacob, die rouwt, want die krijgt die veelkleurige mantel, die geeft hem het passiem met onder het bloed. En Juda die trouwt. Dat is de geschiedenis. Dat zijn de dingen die gebeuren in dit verhaal. En eigenlijk gaat het dus over Jozef, dat hebben we gezien. Het gaat over Jozef. Dit komt uit het kleitablet, laat ik maar zo even zeggen, van Jozef, uit zijn leven. Maar binnen het verhaal van Jozef zit een klein verhaal, en dat gaat over Juda. Dus dat doen we dan die raam vertellen. Ja, en Juda, die trouwt met Bathsheba. Heel vreemd. Ze wordt dochter van Shua genoemd. Dus haar eigen naam wordt niet genoemd. Of ze heette Bathsheba, net als Bathsheba. Dus het zou kunnen. Maar het is gewoon Juda trouwde met de dochter van Shua. Zo staat het. En Juda is een godlover. En Bathsheba is de dochter van een edele. Dat betekent ze daar. Ja. Dus Juda, die trouwde met de dochter van een aanzienlijk iemand, van een edele. En ze kregen een kind, eer. Zijn naam betekent waakzaam. Dat gebeurde later, want moet ik even kijken. Hij trouwde dus met die dochter van Shua. En op een gegeven moment neemt...
Hij krijgt drie zonen.
De een heet eer, die is waakzaam, die onderlijdt. Dan krijgt hij Onan. En die betekent kracht. En dan zou hij eigenlijk Shela moeten krijgen. Maar hoe werkt dat dan? Nou, in die tijd was het zo, als de man van een vrouw overleed, dan moest de broer van deze man, die moest haar tot vrouw nemen. Dat was de regeling. Zodat ook er een kind zou komen, in ieder geval. Nou, Onan, die verspilde het zaadstaten. Dat betekent, hij voorkwam eigenlijk dat de lijn van God door zou gaan. En toen werd Juda eigenlijk een beetje bang. En die dacht, nou, ik moet even wachten met Shela aan haar te geven. Want anders hebben ze straks nog meer problemen. Gaat hij ook nog dood? Maar Tamar, die zat inmiddels zonder man. Hey, dat is vervelend. Maar waar gaat het hier nou eigenlijk om? Nou, dan moeten we terug naar Genesis 12. Daar staat, ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Dit is de belofte. En daar staat die rode draad weer bij. Want God heeft een rode draad gelegd, als het ware, in de navolging van de geslachten. Zo wil hij dat het gebeurt. En wat doet deze Onan? Het gaat er niet zo om dat hij zijn zaak op zich verspilt. Het gaat erom dat hij dit voorkomt. Hij zorgt dat die lijn niet door kan gaan. En dat is ernstig. Want uit die lijn, wie moet daar voortkomen? De Messias. Dus dat is waar het om draait. Dus hij zet eigenlijk een kruis door die belofte van God door om dit te doen. Dat is een grote zonde. En daardoor sterft hij. Ja, en die Tamar, dat is een slimme tante eigenlijk. Een slimme vrouw is dat. Die denkt, ja, ik moet toch een weg vinden dat dit weer rechtgezet wordt. En wat doet ze? Ze gaat langs de weg zitten. En ze zit daar als een hoer. En Juda, die komt langs. En die gaat daarop in. Die neemt haar als hoer bij zich. Alleen, daarvoor moet er nog wel wat gebeuren. En ze hebben samen gemeenschap. En hij geeft als betaling een geitenbokje. In die zin. Maar zij vertrouwt het niet helemaal. Zij denkt, nou moet ik wel oppassen. En ze vraagt van hem een zegel, een snoer en een staf. Dan vraagt ze dus nogal aardig wat, als je daarin bij stilstaat. Want die mag zij als onderpand houden en gaat er wat gebeuren en kan zij dat gebruiken. En dat zien we ook gebeuren in het vervolg. Een onderpand is een arabon, een borg. Net zoals wij een borg betalen als we een kar lenen, dan moet je een borg betalen en als je weer terug bent, dan krijg je de borg terug. Zo werkt het ongeveer. En dat komt van het werkwoord araf, borg staan. Je kunt een borg staan voor iemand. Hè? Nou, Juda en Tamar, die krijgen uiteindelijk, groeit het in Tamar, een tweeling. Peret en Zerach. En ook hier zie je dat weer Peret de baan breken, de doorbreken. En Zerach te maken opkomen met het oosten. En hier zien we weer hetzelfde gebeuren. God kiest niet voor Abel. En heeft voor Abel niet voor Kain, voor Abraham niet voor Lot. Isaac niet voor Ismaël, Jacob niet voor Esau. Juda niet voor Ruben. En hij kiest voor Peret boven Zerach. Weer, zodat die lijn, zoals hij dat gepland heeft, doorgaat. Als ik dit zo lees, dan denk ik, nou, dan heeft God er zeker aandeel in gehad dat zij zich opstelt als hoer. heeft dat zo gestuurd bij Tamar. Lastig is dat. Zij gedroeg zich als hoer. En toch zit God daarachter. Moeilijk, moeilijk. Nou, in Jodendom zeggen ze ook, alles komt van God. Het goede en het kwade. Nou, dat is lastig. De enige die wijkt namelijk niet af was zijn plan. En God heeft een plan en hij wijkt daar niet van af. Ja, en dan krijgen we dit, hè, Matthäus 1, wat we gelezen hebben. Dan zien we die geslachtslijn en dan zien we heel mooi deze mensen in voorkomen. Abraham verwekte Isaac enzovoort. Zo gaat het verder. Zo gaat het verder. En dan zien we uiteindelijk het uitkomen bij David. En we zien daar tussenin staan Peres. Ziet u hem? Die zit dus in die lijn naar de Messias toe. En daarvoor moest deze hele toestand gebeuren, zou je kunnen zeggen. Wat een wonderlijke wegen. Een wonderlijke wegen. Nou, dat hebben we tegen nu langzamerhand wel. God die kiest op zijn manier. En daar kunnen we van alles van denken, maar zo doet God dat. Ja, en dan gaan we even naar het onderpand toe. Want daar hebben we nog niet over gehad zo. Ten eerste geeft hij dus zijn zegel aan Tamar. Een zegel is een goddam. En dat komt van goddam en dat heeft met verzegeld te maken. Vroeger had je nog wel dat je een brief schreef en dan deed je daar zo'n dikke grote druppel lak op. En dan zet hij je ringdruk je daarin met een afbeelding erop. In die zin had men vaak een rolcilinder als zegel. En zo'n rolcilinder die werkte als volgt. En die rolcilinder die hoorde specifiek bij iemand. Die toont dus je identiteit. Dit zegel is alleen maar van mij. Van niemand anders, maar van mij. Als ik dit gebruik, dan heb ik het ondertekend. Nou, hier zien we een stukje klei, rol je uit in een rechthoekje. En dan rol je het zegel eroverheen en dan staat het zegel erop. Ingedrukt. En daarmee weet je, dit komt van deze persoon. Deze specifieke persoon. Dat heeft niet iedereen. Dat is net als onze handtekening. Je kan alles krijgen, maar niet je handtekening. Hè? Of je pincode tegenwoordig. Jesaja 8 vers 16 zegt, bind de getuigenis toe, bewaar mijn getuigenis zorgvuldig, verzegel de wet onder mijn leerlingen, onder mijn discipelen, onder mijn talmidim. Hé, dit staat in Jesaja. Ik dacht dat discipelen alleen in het Nieuwe Testament voorkwamen. Nee, helemaal niet. Iedere leerling van God is een discipel, is een talmid. Maar wat staat hier? Verzegel de wet. Dat betekent, die wet, Gods Torah, dat is zijn denken, hoe hij is als persoon. Ja, als persoon is allemaal een beetje lastig. Dat legt hij in de mens. Daarvoor geeft hij zijn onderwijs, zijn Torah. En dat moet dan verzegeld worden, staat hier. Dus Gatom Torah. De wet wordt verzegeld in je hart. Die wordt daar in binnen gebracht, zou je kunnen zeggen. En Johannes 6 zegt, want op hem, op Yeshua, heeft God de Vader zijn zegel gedrukt. Als God zijn zegel op Yeshua gedrukt heeft, dan betekent het dat God denken, Gods wezen, Gods geest, Gods Torah in Yeshua is. Dat helemaal eigen is van hem. En dat heeft hij in hem verzegeld. Dus hij heeft dat zegel weer. Zegel is dus, dat kan maar iemand geven. Het zegel van God komt van God. Net zoals het zegel van Juda komt van Juda. Torah is niet de deur tot het koninkrijk, maar Torah is de vorm van het koninkrijk. Dat helpt misschien. Het is niet de deur, Yeshua is de deur. Torah is de vorm van het koninkrijk. Ja. Als je dan 2 Korinthe leest, immers de Zoon van God, Jezus Christus, die in uw midden verkondigd is door ons, door mij, door Silvanus en door Timotheus, was niet ja en nee, maar in hem was het ja. Want hoeveel beloften God er ook zijn in hem, is het ja. Daarom is ook door hem het amen, ja, amen, tot eer van God door ons. Hij die ons met u bevestigt in de gezalfde en ons heeft gezalfd, is God. Die ook zijn zegel op ons gedrukt en de geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft. En ik vind, je moet de Bijbel eens in totaal lezen. Alles bij elkaar. Het is namelijk één woord van God. Dus we zien hier wat je in het Oude Testament leest, of in het Eerste, dat lees je ook in het Tweede. Precies hetzelfde. Hij heeft zijn zegel op ons gedrukt. Het zegel van God is waarheid, is emmet. Dat is Gods zegel. En dat is zijn waarheid. Wat is de waarheid? Torah is de waarheid. Maar hij geeft ook zijn snoer. Hij geeft dus niet alleen maar zijn identiteit als het ware, dat je weet dat het van hem komt, maar hij geeft ook zijn snoer, een patiel, koord, gevlochten draad, van patal, van samenstrengelen. En dan lezen we in Ezechiël, in de poort stond een man die eruit zag alsof hij van brons was, en deze man had een linnen koord en een meetstok in zijn hand. Daar hebben we dat koord weer. Jesaja 28, en ik zal het recht tot meetstoel maken. Dus waar gaat dat koord over? Dat gaat over de functie van de rechter. De rechter heeft zo'n koord. Die meet namelijk. Die meet of je voldoet aan het recht. Dat is wat de rechter doet. Dat is bij ons ook nog zo. En symbolisch wordt daar dat meetsnoer voor. Maar we komen er ook tegen, daar ben ik vergeten mijn talit om te doen vandaag, aan de beurten, maar aan zo'n talit of ik zie daar een paar hangen, dan, dat is ook een, dat heet patiel te gelet. Daar zit dat woordje patiel over in, dat is ook een snoer. En dat vinden we in nummer 15, de Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten dat zij en al hun nakomelingen aan de zoom van hun kleren kwastjes moeten bevestigen waarin een blauw-purperen draad verwerkt is. Een herinneringssnoer. Dus dat snoer van de rechter, dat vinden wij ook weer wat terug in de talit. En waar wijst dat snoer van de talit op? Die wijst op Torah. Dat is een herinnering aan het Gods woord. Dus wat daar komt het recht vandaan. En zo is alles bij elkaar gevonden. En hij geeft een derde ook nog zijn staf. Hij geeft wel heel veel. Staven, matin, tak, stam, lam, scepter, van nata, uitrekken, uitbreiden, buigen. En dan zegt in Hebreeën 1 vers 8 in het Nieuwe Testament, staat er maar tegen de zoon, zegt hij, God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid. En de scepter van het recht, is de scepter van uw koningschap. Dus hier hebben we het leiderschap. Hij geeft dus zijn identiteit. Hij geeft zijn rechterschap. Hij geeft zijn leiderschap. Geeft hij als het ware aan haar. Zodat men altijd kan zien van wie dit is. Zegel, identiteit, eigendom, waarheid, snoer, rechten, staf, leiderschap. Dat wordt allemaal gegeven. Het is een bijzonder verhaal, vind ik. Want wie doet dat nou? Hij vertrouwde dus blijkbaar op een of andere manier wel op deze prostituee. Je geeft zoveel weg. Je geeft je hele eigenheid eigenlijk weg. Nou, ik heb de eerste keer in de Bijbel dat woordje Yada tegenkomen, Genesis 29. En zei Lea werd wederom zware baarder zoon en zeide, nu zal ik de Heere loven. Daarom gaf ze hem de naam Juda, toen hield ze op met paard. Nou, dat woordje Juda, dat kern is Yada. En we vinden dat ook weer terug in het woord Torah. Maar verwant. Ata'am, Odeh en Adonai. Odeh is een vorm van Yada. En heeft te maken met gooien, werpen, schieten, danken, prijzen, schuld, beleiden, toegeven. Allemaal woorden die je daar zwaar uit kunt halen. Juda. Nou, wat ik lees in dit verhaal is dat de Jood, de mens Jood, is niet volmaakt. Net zo mens ik volmaakt. En u. Niemand die hier zit is volmaakt. De Jood is ook niet volmaakt. Maar hij is wel verantwoordelijk voor zijn acties. Dat haal ik ook uit dit gedeelte. Hij is verantwoordelijk voor zijn acties. Dat zie je bij Juda ook heel duidelijk. Hij is niet volmaakt, maar hij is daar wel verantwoordelijk voor. En hij kan toegeven. Dat zit ook in Yada. Toegeven. Dat is zo'n lesje waar we voor onszelf over na moeten denken. Of we dat kunnen. Of we kunnen toegeven. Hij is in staat te veranderen. Want als je kan toegeven, dan kan je ook veranderen. Het zijn belangrijke gegevens dat je dit kunt. Ook in een huwelijk is het belangrijk dat we dit kunnen. Hè? Dat we kunnen toegeven, dat we verantwoordelijk voelen voor onze acties, dat we ook in staat zijn te veranderen. Psalm 2, vers 5 zegt, mijn zonde maakte ik u bekend. Nou, dat heb je het al. En mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zeide, ik zal de Heere mijn overtredingen beleiden. En gij vergaaft de schuld mijn zonde. Nou, dat kan je zoveel lezen in de Bijbel. Steeds weer die trits, als het ware. Romeinen. Indien gij u dan Jood laat noemen, zegt hij tegen zijn Joodse broeders, is er dus een discussie onder Joden, zou je kunnen zeggen, steunt op de wet, dat doen Joden, u beroemt op God, zijn wil kent, weet te onderscheiden waar het aankomt, dat gij onderricht in de wet geniet, en u overtuigd houdt dat gij een leidsman van blinden zijt, een licht voor hen die in de duisternis zijn. Ja, Jodendom hoort een licht te zijn, dat is duidelijk. Een opvoeder van onverstandigen en een leermeester van onmondigen. Daar gij in de wet de belichaming der kennis en der waarheid bezit. Dus de Joden, volgens Paulus, hebben hier in de kennis de belichaming van de kennis en de waarheid die ze vinden in Torah. En dat is dus een positief verhaal hier. Er zit niks negatiefs in, dit is positief. Maar dan gaat hij verder. En dan zegt hij, hoe nu gij die een ander onderwijst, onderwijst gij jezelf niet, blijkbaar is er iets aan de hand met deze mensen waar je tegen spreekt. Gij die predikt dat men niet stelen mag, steelt gij? Ja, dat is natuurlijk wel waar, dat je... Maar hier van de kant of verkondigd, dus gij zult niet stelen. En ondertussen zou je dat wel doen. Dat is een hele lastige. Die overspel verbiedt, doet gij overspel. Die gruwt van de afgoden pleegt gij tempelroof. Die op de wet beroemt, onteert gij God door uw overtreden van de wet. Want de naam God wordt op u gelasterd onder de heidenen gelijk geschreven staan. Nou, ik heb wel eens gesprekken met ongelovigen. En die moet je soms eens horen praten over christenen. Ja, die zitten op zondag in de kerk voor om te doen en door de week halen ze van alles uit. Hebt u ook wel eens gehoord? Ja, dat is tenminste dat het gezegd wordt. Nou, hier zegt Paulus dat eigenlijk over de Joden waar hij tegen spreekt. Dat wil niet zeggen alle Joden. De mensen waar hij tegen spreekt, zegt hij dat. En blijkbaar is het een menselijk fenomeen om dingen te zeggen en ondertussen anders te doen. Die neiging hebben we denk ik als mensen zo nu en dan. En daar moeten we voor oppassen. Nou, Paulus heeft het daarover. Dus het eerste deel is positief. En in dit gedeelte zien we dat hij iets negatiefs aangeeft. Thans echter, wat vind ik hier uit het woord des Heren? Want om niet is mijn volk weggevoerd. Zijn overheersers maken getier uit het woord des Heren. En voortdurend de gehele dag wordt mijn naam gelasterd. Ja, dat krijg je dan. Ik heb een oude vriend van me waar ik regelmatig discussie mee heb via, ja, ik ben via Facebook nu, nu via Messenger, dan gaat er veel mensen op en ook reageren. Maar in ieder geval is het zo, dat het christendom wordt gelasterd om wat christenen doen. Nou, dat kan ook bij Joden zo zijn. Als Joden niet doen wat ze beleiden, dan worden ze daarom gelasterd en dat is kwaad. Dat is in alle gevallen kwaad. Dus het begon positief bij Paulus in dit gedeelte en hij eindigt hier negatief. Ja, en dan gaat hij ergens anders nog verder erop in, want besneden te zijn heeft wel betekenis. Natuurlijk heeft dat betekenis, want dat heeft God zelf ingesteld. Indien gij de wet volbrengt, maar indien gij overtreden van de wet zijt, is uw besnijdenis tot onbesnedenheid geworden, zegt Paulus. Zal dan indien de onbesnedenen de eisen der wet in acht neemt, zijn onbesnedenheid die voor besnijdenis gelden? Dan zal de van nature onbesnedene, doordat hij de wet volbrengt, dus je hebt onbesnedenen volgens Paulus, die de wet volbrengen, u oordelen, die hoewel in het bezit van de letter en besnijdenis een overtreder van de wet zijn. Want niet hij is een Jood, zegt Paulus hier, die het uiterlijk is en niet dat is de besnijdenis wat uiterlijk aan het vlees geschiet, maar hij is een Jood die het in het verborgen is. En de ware besnijdenis is die van het hart. Naar de geest, niet naar de wetten. En dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. Is dit een oordeel over besnijdenis? Nee. Alleen, een ritueel of een vorm is altijd, daar hangt altijd iets onder. Daar zit een diepere laag onder. En als die ontbreekt, dan wordt de vorm leeg. Dan krijg je loze vormen. Dan krijg je façades. Nou, dus dit gaat niet tegen de besnijdenis. Dit gaat tegen de inhoudsloosheid van besnijdenis. Die natuurlijk voor kan komen. Ja. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weidde gewoonlijk de schapen met zijn broers. De schapen en de geiten. Het kleinvee weidde die. En daarmee wil ik afsluiten. Zo ging Jozef, die was een herder, en God die trok hem daar als het ware uit en werd een herder van mensen. En hij viel op. Want je kon aan hem zien dat datgene wat hij beleed, dat hij dat ook deed. En dat is voor ons een les. Wat we beleiden, het verhaal wat we houden, dat dat ook werkelijkheid is in ons leven. En daar mogen we iedereen aan werken. Ik wens je God zegen toe.
Dank u wel.